Broeders en zusters, wij waren vorige keer in Openbaring hoofdstuk 12. En in het bijzonder bij vers 6. Waar nadat de mannelijke zoon is weggerukt tot God en zijn troon, gezegd wordt dat de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En die 1260 dagen, daar hebben we wat uitgebreider bij stilgestaan en geconcludeerd dat dat kennelijk betrekking heeft op wat wij langs andere route kennen als de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Daar kun je mooi in verslikken, denk ik altijd, is een uitdrukking, vooral als je hem voor het eerst hoort. Want wat in hemelsnaam is de 70ste week van Daniël? Is dat hetzelfde probleem? Als je dat niet kent, dan kun je de profetieën sowieso niet begrijpen. Je kunt ze niet aan elkaar krijgen, hè? Je kunt ze niet met elkaar vergelijken. Je hebt geen synchronisatiepunten enzovoorts. Maar daar wilde ik het dan toch maar vanavond met u over hebben. Maar eerst nog even, even over het andere woord. Er staat op dat zij haar al daar zouden voeden. Zodat daar de vraag is, wie in hemelsnaam zijn zij? Hè? Waar komen die ineens vandaan? Wie zijn dat? En u kent mijn vaste uitdrukking, dan zeg ik, er staat er niet bij, dus je kan er nog op promoveren. Ik heb het de meest vreemde verklaringen voorgelezen overigens. Het is niet zo moeilijk, maar ik denk niet dat we daar vanavond aan toe komen. Maar ik wil toch even aangeven hoe het nou zit. Die vrouw namelijk, die vlucht naar de woestijn, maar die komen we later weer tegen in hetzelfde hoofdstuk nog steeds, want het verhaal is nog lang niet af hier. Die vrouw komen we later tegen vanaf vers 13. Namelijk toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. En daarna werden de vrouw, daar staat er, de vrouwen zijn gegeven twee vleugelen, eens grote arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats. Dat is uiteraard de herhaling van wat in vers 6 al stond. De draad wordt daar weer opgenomen nadat hij even was losgelaten, want het verhaal ging immers verder met de draak. U weet nog, het waren de drie, hè? De draak, de vrouw en de mannelijke zoon. En de mannelijke zoon werd weggerukt tot God en zijn troon. En vreemd genoeg, die krijg je in dit hoofdstuk niet meer onder ogen. Dat wil zeggen, de terminologie niet. Je raakt weer helemaal kwijt, wordt niet meer genoemd. De vrouw nog wel, en de draak ook. De draak wordt op aarde geworpen. Maar de clue is dat die mannelijke zoon, die komt wel degelijk voor in de rest van het hoofdstuk, maar onder andere termen. De eerste is zij, in vers 6. Die is heel moeilijk, omdat het ineens een meervoud is. Alwaar zij haar zouden voeden. Maar wat is die mannelijke zoon, is daarna zij. Die mannelijke zoon is immers de gemeente. En die kun je ook als meervoud aanduiden. En dan betreft het de gemeenteleden uiteraard. Dat staat er wat moeilijk dan, wat cryptisch. Maar daar is natuurlijk een betrekkelijk eenvoudige verklaring voor. De vaste verklaring is namelijk altijd dat dit visioenen zijn die betrekking hebben op het werk dat God doet in de dagen der verborgenheid. En ze zijn dus niet voor iedereen bestemd. Men zou er wat moeite voor doen om het te begrijpen. Men moet een gelovige zijn. Men moet zelfs wat ervaring hebben, om het maar heel voorzichtig te zeggen. Men moet wat ervaring hebben in het lezen en begrijpen van de Bijbel. Dat moet je sowieso, als je op bladzijde 1187 bent aangekomen, zeg ik dan altijd. Tenminste, als ik op deze bladzijde ben natuurlijk. En verder is het zo, wij zouden zo zonder meer al weten wie er voor Israël zou moeten zorgen. Wie verantwoordelijk is voor Israël. Wie is verantwoordelijk voor Israël? De raad van oudsten van Israël. Ik neem met opzet weer een andere route. De raad van oudsten van Israël. De eerstgeborenen uit Israël. De vorsten uit Israël, of hoe het maar heten mag. Maar in de praktijk is dat de gemeente. Dat zijn wij namelijk. En dat is eigenlijk nu ook al zo dat wij verantwoordelijk zijn voor Israël als zodanig. In de eerste plaats voor de twee stammen, voor de Joden. Dus dat wij leven in die dagen die zich in de eerste plaats kenmerken doordat het evangelie door heidenen gepredikt wordt, maar dat moeten gelovigen zijn, en het is dus de gemeente, door heidenen gepredikt wordt aan de joden in plaats van dat de joden het prediken aan de heidenen. Met andere woorden, die verantwoordelijkheid voor Israël hebben wij al. Bovendien hebben wij deel aan de koning van Israël, de Heer Jezus Christus, die men weliswaar verwerpt, maar goed, dat verandert onze positie niet. En wij hebben deel aan zijn priesterschap, en de priesterlijke taak en de koninklijke taak is in de eerste plaats die van, zorgen voor het volk als zodanig. Zeker in godsdienstige zin. Zie? Wie moet er voor Israël zorgen? De gemeente. En als u vraagt, wat moeten we straks doen na de opname van de gemeente, dan zeg ik, nou, in de eerste plaats moeten wij zorgen dat die vrouw in de woestijn te eten heeft. En of u dat nou letterlijk neemt of overdrachtelijk, maakt niet uit, denk ik. Ik denk dat een deel van ons het overdrachtelijk doet en een deel van ons letterlijk. Zorgen voor Israël in de woestijn. Of wat voor wijze dan ook. Nou ja, we hebben een paar jaar om instructies te krijgen. Dus vooruit maar. Ik zeg het wel laconiek. Gewoon omdat ik er nou toch niet verder op in kan gaan. Was ik mijn bedoeling nog niet. Maar die zei uit vers 6, dat is ongetwijfeld die mannelijke zoon. De zoon zorgt voor de moeder. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Ik weet dat het als wartaal klinkt, wat ik nu vertel. Maar ik ben ervan overtuigd dat als de Heer Jezus op deze wijze Johannes en Maria aanspreekt, vanaf het kruis, dat profetische uitspraken zijn. En niet zo heel lang geleden hebben we hier de beste wil gestaan dat met name Johannes een type is van de gelovigen, de gemeente uit de heiden in het algemeen, maar uit de 10 stammen eigenlijk in het bijzonder. De gemeente dus. En Maria is gewoon Israël. En dus, vrouw zie je zoon, zoon zie je moeder. En de zoon is verantwoordelijk om de moeder te verzorgen. Staat er ook bij. Johannes nam Maria in zijn huis. En wij als gemeente, wij zijn een huis. We nemen Israël in huis. Dat wil zeggen, we zorgen voor Israël. Oh, er zijn ook wel letterlijke uitspraken over in de Bijbel. Maar die ga ik nou toch niet aanhalen. Gaan we om dat we de draad in het hoofdstuk niet kwijtraken. Maar na vers 6 heet de gemeente ineens weer anders. Daar heb ik het ook nog over met u. Als ik het niet vergeet dan, hè. Want daar is ineens sprake van Michael en zijn engelen. Die krijgt hem tegen de draak en zijn engelen. Want het gaat nog over die draak die hier uit de hemel geworpen wordt. Maar de meeste van u kennen mijn standpunt. Onder Michael en zijn engelen versta ik net zo goed de gemeente. Weer een andere term ter aanduiding van de gemeente. Ja, het heeft niet zoveel zin om hem hier de bruidegom te noemen. Maar dan was het ook de gemeente geweest. Dat is een term die in dit verband niet erg past. Maar dat is ook wel aan te tonen. Maar goed. De lijn gaat dus wel degelijk verder, maar ik zeg ook altijd in verband met het profetisch woord, je moet weten wat de gemeente is. Als je dat niet weet, kom je er nooit meer uit. En dat is ook niet de bedoeling dat je er dan nog uitkomt. Je moet eerst weten wat onze eigen positie is als gelovigen in onze tegenwoordige bedeling. En van daaruit kunnen de lijnen doorgetrokken worden naar de toekomst. En dat gebeurt dan ook op deze laatste bladzijde van de Bijbel. Nou goed, maar dat schuif ik nog even voor me uit. Daar hebben we het later over, want ik doe echt mijn best wel om in Openbaring 12 terug te komen. Dat gebeurt ook wel. Ik ben alleen bang vanavond niet, want ja, je moet toch ergens beginnen. Vers 6. Opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. Wel, dit is niet de eerste keer dat er sprake is van 1260 dagen of 42 maanden. Nou, dat was één hoofdstuk eerder. 42 maanden, in 11 vers 2, en ook trouwens van 1260 dagen in 11 vers 3. Maar ook dat is niet de eerste keer. Het is terminologie en tijdrekening die ontleend is, in ieder geval aan het boek Daniël, want waar het gaat om de chronologie en daarmee om de samenhang van het profetisch woord, hoe het vervuld zal worden namelijk, en hoe de diverse profetieën met elkaar samenhangen. Wel, dat hangt allemaal vast aan Daniël. Daar heb je het boek Daniël voor nodig. omdat we daar volgorde vinden van gebeurtenissen. Er worden ook dingen genummerd. Je weet wel, dier nummer 1, dier nummer 2, dier nummer 3 en nummer 4. En daarna kwam er nog het een en ander. We hebben het er zo over. En bovendien is dat het enige schriftgedeelte waar we een pericoop vinden, gewijd aan de tijdrekening. En dat is Daniël 9. En daaraan wordt heel die gedachte van die 70ste week van Daniël ontleend. Wat wij zouden moeten doen, maar gek genoeg, ik heb het ook nog nooit ergens anders gezien. Althans, ik herinner het me niet. Maar men zou die schriftplaatsen die op een of andere wijze verwijzingen zijn naar die 70ste week van Daniël, men zou ze gewoon eens onder elkaar moeten zetten. Of naast elkaar of zo, hè? Rechtstreeks met elkaar vergelijken. De moeilijkheid om dat te doen, nou ja, de moeilijkheid, je moet eerst op het idee komen, maar dat lijkt me toch wel erg simpel om op dat idee te komen. In de tweede plaats is het natuurlijk zo dat je hier en daar van die uitdrukkingen vindt, zoals hier, 1260 dagen. Dat is een uitdrukking die deel uitmaakt van het hele geheel van zo'n hoofdstuk. Het is dus wat moeilijk om de uitdrukkingen uit te pakken en te vergelijken met andere schriftplaatsen waar dit soort uitdrukkingen ook voorkomen. Het valt dus niet mee. Men zou die hoofdstukken als zodanig, men zou die hoofdstukken in zijn geheel eigenlijk min of meer moeten kennen, zowat uit het hoofd denk ik, maar in ieder geval wat er uiteengezet wordt, zonder meteen een verklaring te zoeken. En daarna zou men die hoofdstukken met elkaar moeten vergelijken, naast elkaar leggen en dan eventueel vallende conclusies te trekken. En eerder niet. Dat is het grote probleem van het profetisch woord, voor zover het een probleem is. Je kunt het niet maar zo even doen. Je kunt ook niet dit hoofdstuk nemen, Openbaring 12, en dan een verklaring bedenken. Ik kwam er van de week nog één tegen. Tot mijn verrassing werd deze vrouw beschouwd als dezelfde als uit Openbaring 17. Het werd niet eens beargumenteerd, maar dat is vanzelfsprekend aangenomen. Die uit Openbaring 17. De vrouw, de hoer, of het beest. Alsof het dezelfde zou zijn. Echt waar. Dwaasheid, ik weet niet meer waar ik dat gelezen heb, hoor. Misschien heb ik het wel van Elia. Oh. 777. Nou goed, laten we zeggen, dan weet ik echt niet meer waar ik dat vandaan had. Maar verbijsterend vind ik zoiets, hè. Dat betekent dat men domweg de Bijbel niet kent, de profetisch woord in het algemeen niet kent. Niet alleen de betekenis niet, men kent de profetisch woord zelf niet eens. En daardoor krijg je dit soort vreemde toestanden, vreemde vergelijkingen. Maar goed, ik heb u laten zien hoe deze vrouw een beeld is van Israël, hetgeen gewoon blijkt uit zon, maan en 12 sterren. Niet meteen zeggen dat is Europa, want op de euro staan ook 12 sterren en zo. Dat zijn allemaal van die verschrikkelijk wilde en zelfverzonnen verhalen. Weet je wat ik wel van Elia had? Nou, die man heet niet zo, maar hij noemt zich zo. Weet je nog dat ik laatst hier in Onderbroek Paasstraat verder erover gesproken heb, over dat er steeds mensen verschijnen die zich Elia noemen. Wist ik veel dat er in Puttershoek of waar was het ook weer? Komen anders alleen maar schaatsers vandaan. Maar goed, dat was er ook een, wist ik dat. Maar goed. Die betoogde, het 11 is het getal van de duivel enzovoort. Daar heb ik even mijn Bijbel gekeken. Nummer 11, dat is Jozef. Dat is niet de duivel. Het was 11 september, weet je nog? Het was 11 en de eigenaar van die gebouwen was 99 jaar oud. Dus dat was 9 x 11. Staat je daar wat? Dat soort. Men geeft eigen betekenissen aan of waar men ze maar vandaan haalt. Ik kan me trouwens helemaal niet schelen waar men ze vandaan had. Maar je zou ze uit de Bijbel moeten halen. En dan kom je bij 11 helemaal niet zo gek uit, hoor. Al is het gekke getal. Je komt niet zo gek uit. Je komt bij Jozef terecht, de eerstgeborene. Er is niks negatiefs aan of iets dergelijks. Aan het getal 666 trouwens ook niet. Het is ook niet zo negatief als velen denken. Laat staan dat het magisch zou zijn. Mensen hebben er schrik van of zo. Dat slaat allemaal nergens op. Nee, zon, maan en 12 sterren heeft met de Europese gemeenschap ook niks van doen. Dat zijn er trouwens überhaupt geen 12, maar vooruit. Na 12 heeft men er geen sterren meer bij gezet, hè, om een of andere reden. Nou goed. Nee, het is gewoon Israël zoals uit Genesis blijkt. Het is gewoon vaste Bijbelse symboliek. Die is niet moeilijk. Maar je moet bij de Bijbel blijven en de rest is niet alleen speculatie, maar de rest is gewoon wartaal. Dat is het ook in de praktijk. Nou goed. En die vrouw die zwanger is in pijn om te baren, hoeveel teksten wil u nog hebben waar staat dat Israël zou voortbrengen? Nou goed. Het is een Bijbels beeld allemaal, dus dat is niet moeilijk. En de draak wordt verklaard wie het is in vers 9, dus dat is ook makkelijk genoeg. Maar goed, we hebben de verwijzing naar 1260 dagen. Ik heb vorige keer gezegd, nou ja, dat moet of de eerste helft of de tweede helft van de 70ste week van Daniël zijn. Maar nu ga ik gewoon naar Daniël zelf toe. Niet om die hoofdstukken uitgebreid te bespreken. Maar wel om wat puntjes op de i'tjes te zetten. Daniël 7 namelijk. En dat is niet het eerste schriftgedeelte waar deze dingen voorkomen. Maar het is wel het schriftgedeelte, Daniël 9. Het is wel het eerste schriftgedeelte waarin we een lopende chronologie voorgesteld krijgen. Al is het probleem ervan dat die tijdrekening die we daar vinden wordt onderbroken. U weet wel, tot Daniël wordt gezegd aan het eind van het hoofdstuk in vers 24, 70 weken, dat wil zeggen 70 zevens of gewoon 70 maal 7 jaar, want dat blijkt het te zijn. De Bijbel, de Statenvertaling, kent zelfs het woord jaar weken. Bij gelegenheid. Komt voor, ik meen in verband met het jubeljaar of zoiets dat het genoemd wordt. Of sabbatjaar, dat weet ik niet meer, zoiets. En bovendien heb ik Laban nog, die tot Jacob zei, vervul de week van deze. Dan kon hij er nog een vrouw bij krijgen, ik weet niet waarom, maar het was zo. Laban zei tegen Jacob, vervul de week van deze. En dan krijg je ook Rachel, voor die andere 7 jaar die je nog bij me zult dienen. Hij zei week, en hij bedoelde week van jaren. Het woord week betekent ook maar gewoon 7. De vraag is 7 wat? En dit zijn, hier gaan deze weken over weken van jaren. Dus 70 zevens, 70 weken, 70 maal 7 jaar. Het is trouwens vermakelijk, zeg ik altijd, om te zien dat hierna in hoofdstuk 10 vers 2, dus een paar versen verder, ineens sprake was over of van 3 weken der dagen. Waarom zou dat erbij staan, denkt u? 3 weken der dagen. Wel omdat de laatste keer dat het woord week gebruikt was, was het niet week der dagen, maar week van jaren. En hier wordt hij weer teruggeschakeld. 10 vers 2, zei ik het niet goed? Treurende 3 weken der dagen. Zijn het dan andere weken dan dagen? Ja, van jaren in elk geval. En daar ging het over in Daniël 9 vers 24 tot en met 27. Dus terug naar vers 24 van hoofdstuk 9, 70 weken, dus 490 jaar in de praktijk, zijn bestemd over, en daar komt hij, hè, voor wie is die tijdrekening, waar gaat het over? Over uw volk, het Joodse volk, niet Israël, niet de 10 stammen van Israël, niet de 12 stammen van Israël, de 2 stammen van Israël, het Joodse volk, daar gaat het over. Toen dit gezegd werd, waren de 10 stammen trouwens al meer dan een eeuw in ballingschap. 70 weken zijn bestemd over uw volk, en dan nog nauwkeuriger, uw heilige stad. En dat kan dus alleen maar over Jeruzalem gaan. Ik zeg ook altijd, daar gaat het in heel Daniël over. Dat blijkt uit de introductie tot het boek in hoofdstuk 1. Het gaat erom dat Jeruzalem veroverd werd in de tijd door, laten we zeggen, door Nebukadnezar, door de Babyloniërs. En er werd enige... werd een deel van het volk weggevoerd, de belangrijkste mensen. Dat was nog niet de ballingschap, dat kwam pas weer 9 jaar later, geloof ik. Ik kan niet zo snel rekenen meer op mijn oude dag. Maar in ieder geval, in 606 voor onze jaartelling, officieel, werd Jeruzalem veroverd en werden de leidslieden van Israël, de vorsten, de prinsen, er was Daniël er ook een van, werden weggevoerd naar Babel. Nee, daarna werd Jeruzalem namelijk nog een keer veroverd in 598, dus 8 jaar later. Toen begon de ballingschap en daarna in 587, dat is nog een paar jaar later. In 587 werd Jeruzalem verwoest, 3 keer dus veroverd door de Babyloniërs. Maar bij 587 was de verwoesting van Jeruzalem, 598 was de ingang van de ballingschap. In 606, daar begint Daniël, werden Daniël en zijn 3 vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, gelieven het snel genoeg uit te spreken, anders kan je het kwartet niet bijhouden. Oh, die kennen jullie. Ken je die video? Oh. Nou, laat maar zitten. Maar in ieder geval, ze werden weggevoerd naar Babel en Daniel is nooit teruggekeerd. Maar het gaat om het Joodse volk en de stad Jeruzalem. En het probleem van Daniel was, wanneer zal, en eventueel hoe, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Vooral omdat er geen vaste kalender met jaarnummering bestond. Wanneer, dan wel hoe en door welke omstandigheden, zal alsnog de troon van David in Jeruzalem hersteld worden? De korte variant is, wanneer komt de Messias? Maar het is dezelfde vraag als die van Matthäus 24, van de discipelen. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal zijn het teken van uw toekomst en de voleinding der eeuw? Maar in ieder geval, Daniel wist en geloofde, profeet, profetie genoeg, ook voor zijn tijd. En geloofde dat Jeruzalem hoofdstad van de wereld zou zijn en dat de Messias, de zoon van David, daar zijn troon, zijn residentie zou hebben in Jeruzalem. Maar toen liep het verkeerd. Want Jeruzalem werd veroverd, het Davidische koningshuis, wat er nog van over was, werd onderworpen aan Nebukadnezar en zo verder. En het zou zelfs binnen zijn dagen, in de dagen van Daniel, uitlopen op de totale verwoesting van de Joodse staat en de Joodse stad. Daniel heeft het allemaal meegemaakt. Nou goed, maar dit is 70 weken over uw volk en uw heilige stad. Het Joodse volk en de Joodse stad, Jeruzalem. Daarmee gaat het dus niet eens over de Joden waar ook ter wereld in de verstrooiing. Maar daarmee gaat het over Judea, een Joodse staat met Jeruzalem als hoofdstad. Judea heette zoiets vroeger. Sinds 1948, sinds dat weer bestaat, heet het abusievelijk Israël. Heel volstrekt, maar dan ook volstrekt ten onrechte. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Maar het is een tijdrekening, niet met betrekking tot de volkeren of een volk in het bijzonder, maar alleen maar één volk, namelijk het Joodse volk en de Joodse stad. Waaruit automatisch volgt dat voordat die 70 weken om zijn, er dus weer een Joodse staat en een Joodse stad zou moeten zijn. En Jeruzalem dus weer zou moeten zijn de heilige stad der Joden, van een Joodse staat. Op die grond werd door mensen zoals ik, zal ik maar zeggen, bijbelleraar, werd vroeger, zal ik maar zeggen, iets van 200 jaar terug, ik kan het u zwart op wit aantonen, werd gezegd van ja, hoe het moet weten wij ook niet, maar op een of andere wijze moet er weer een Joodse staat komen in Palestina, want toen heette het Palestina. Omdat de Romeinen het zo genoemd hadden, maar vooruit. Ook ten onrechte overigens. Maar er moet weer een Joodse staat komen in Palestina en Jeruzalem moet daar de hoofdstad van zijn. Nog voor de komst van de Messias. Want die 70 weken zijn nog niet om. En voordat die 70 weken verder gaan, moet er toch weer een ongelovige Joodse staat zijn rondom Jeruzalem. En dat was nog ver voor de tijd van Zionisme hoor, dat men dat schreef. Nou goed. Maar 70 weken zijn bestemd over uw volk, het Joodse volk, uw heilige stad, Jeruzalem. Om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht, het visioen dus, dan wel de profeet of profetie, te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Nou, los van wat die uitdrukkingen stuk voor stuk betekenen, als je ze bij elkaar optelt, weet je precies wat het betekent. Na 70 weken namelijk zal het Messiaanse Rijk opgericht worden. Over het Joodse volk en over Jeruzalem. Toch? Zou de zoon van David daar de heerschappij weer op zich nemen? Zou het koninkrijk over de volkeren der aarde uit Babel, waarheen het verdwenen was in Daniel 1, uit Babel weer terugkeren naar Jeruzalem? Want daar gaat het over. En het uit Babel is leuk, want de vraag is dan, en is dat een letterlijk Babel? Het antwoord is ja, hartstikke. Heel letterlijk. Ja, erachter een letterlijk Babel nog wel wat anders zit, dat daarbij hoort, dat is altijd zo, bij alle dingen zo. Ik steek altijd wel het een en ander aan abstracties, zal ik dan maar zeggen, symboliek, typologie, wat het maar is, steek erachter, maar Babel is letterlijk Babel. En het verdween naar Babel, En als het in de toekomst uit Babel moet terugkeren naar Jeruzalem, moet je aannemen dat het inderdaad weer een letterlijk Babel is. Los van dat er profetieën genoeg zijn die dat ook daadwerkelijk zeggen, overigens. En bovendien zou je eruit concluderen dat het dus ook Babel herbouwd zou moeten worden. Of ik dat ooit wel eens gelezen heb in de oude boeken, dat herinner ik me niet. Ik geloof het niet. Meestal denkt men daar dat Babel Rome is. Het Rooms-Katholieke Rome wel te verstaan. Maar goed, het berust ook op een misverstand. We zullen het er nou niet over hebben. Voorlopig niet althans. Maar vers 24 zegt gewoon 70 maal 7 jaar zijn bestemd over Jeruzalem. Tot aan, laten we maar zeggen, de komst van de Messias. Nou, daar komt de toelichting. Vers 25, weet dan en versta. Zodat het iets concreets is, hè. Men kan het ook nazoeken. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren. Te laten wederkeren wil dat zeggen. Want doen en laten is soms volstrekt hetzelfde. Leuk hè? Taal is een leuk ding. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren. Let op, niet vanaf dat men mag wederkeren uit de ballingschap naar Jeruzalem. Dat staat er niet. Er staat van de uitgang des woords. Om te laten terugkeren. Betekent gewoon dat er een decreet uitgevaardigd zal worden. En wet van mede en persen bleek het zelfs te zijn. Want inmiddels was het, toen het vervuld werd, was het inmiddels al niet meer de Babylonische, maar de Medo-Persische ballingschap. Want die hadden het Rijk inmiddels veroverd, inclusief Babel als hoofdstad. Maar er zal een woord uitgaan, zwart op wit, waarbij de Joden toestemming kregen, waarbij hen toegelaten werd om weder te keren. Maar dan ben je er nog niet, want dan kom je ook nog op een verkeerd jaartal uit. Om weder te keren en om Jeruzalem te bouwen. In 538 voor onze jaartelling, officieel, want de jaartallen kloppen toch niet, maar daarom zeg ik er elke keer bij officieel. Hè? In 538 voor onze jaartelling officieel werd het koninkrijk veroverd door de Meden en Perzen. En men zegt dan, tot 536, maar dat Kores de Perziaan, want er staat ook nog in de Bijbel aangekondigd, in Jesaja zelfs, wordt het aangekondigd. Dat Kores de Perziaan, Kores de Groot, Cyrus heet hij in de ongewijde geschiedenis, de Joden toestemming gaf om terug te keren naar Jeruzalem. Maar niet om Jeruzalem te bouwen. Dus die telt niet. Je komt namelijk vele jaren later terecht bij Artaxerxes, en zijn rugnummer ben ik nu kwijt. Ik meen dat het de vierde was, maar laat maar zitten. Ahasveros heet dat dan in de Bijbel. Dat komt door die transliteraties van de ene taal naar de andere. Ahasveros, Artaxerxes. Die de Joden niet alleen toestemming gaf om terug te keren. Dat hoefde niet, want die hadden ze al. Maar hij gaf ze toestemming om Jeruzalem te bouwen. En die geschiedenis vind je in de Bijbel in Nehemia. Dat is Nehemia. Dat is de plaats die het boek in de Bijbel inneemt. Het gaat daarover. Men kreeg toestemming om Jeruzalem te bouwen. En toen ging inderdaad Nehemia terug naar Jeruzalem. Maar er woonden al lang weer Joden. Alleen de bouw van de stad, dat was niks. Ja, dat mocht ook eigenlijk niet. Maar Nehemia kwam met een decreet van Ahasveros nummer zoveel. Zwart op wit. Toestemming om Jeruzalem te bouwen en men moest hem daar hulp bij verlenen enzovoort. Dat was officieel 445 voor onze jaartelling. Maar let op dat het gaat om Jeruzalem. In dat jaar dus en bij die gelegenheid uit Nehemia hoofdstuk 1, bij die gelegenheid begon dus die jaartelling te tellen. Niet toen Daniel werd weggevoerd naar Babel. Niet toen Jeruzalem 1, 2 of 3 keer veroverd werd door de Babyloniërs. Niet toen men onder Kores de toestemming kreeg om terug te keren. Dat telt allemaal niet. Deze tijdrekening loopt vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Daar begint het tellen. 445 voor onze jaartelling officieel. En er worden gerekend tot op Messias de Vorst. Op een of andere wijze tot op Christus, zijn 7 weken en 62 weken. Dat zijn samen 69 weken. Ofwel 69 maal 7 jaar is 483 jaar. Dat hoef ik niet uit te rekenen, dat weet ik aan mijn hoofd. Ja. En daarna staat er achter de straten en de grachten. Nou ja, grachten zal wel een verkeerde vertaling zijn, maar het interesseert u vanavond toch niet. Maar waar het maar om gaat is dat daadwerkelijk Jeruzalem zou gebouwd worden. Met zijn verdedigingswerken, want wat hier heet straten en grachten, slaat op de verdedigingswerken, de muren enzovoorts rondom Jeruzalem. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Dat is ook gebeurd. En mocht u vragen, hoezo 7 en 62, dan zeg ik nou, in die 7 weken, eerste 7 weken van de reeks, is kennelijk Jeruzalem gebouwd geworden. 7 x 7 is 49 jaar, kan makkelijk. Dat wordt uitgetrokken voor de bouw van Jeruzalem. En daarna volgden nog 62 weken tot op Messias de Vorst. Ook ik heb er nooit wat anders van kunnen maken dan dat die tijdrekening uitloopt op de zogeheten intocht in Jeruzalem. Want wijst dan eens een gebeurtenis aan waar dit vervult ze. Wat is dat Messias de Vorst? Begrijp je me goed? Een vorst in de Bijbel is nog niet een koning. Een koning is weliswaar een vorst, maar een vorst is nog niet koning. Noodzakelijk. Vorst is het meest gangbare woord voor de eerste in de lijn van erfopvolging. Dat wil zeggen, is de kroonprins, de kroonpretendent. Het woord vorst in het Nederlands is eigenlijk het Nederlandse woord voorste, de eerste namelijk. De vorst, dat is de vorst op het dak. Dat is de hoogste en daarmee in rangorde de eerste, bovenop het dak. Punt. De vorst is de eerste. Het andere woord is gewoon prins. Want prins is hetzelfde, maar dan in een andere taal. Prins is ook, betekent ook gewoon eerste. Denk u maar aan principe. Een beginsel. Dat is het woord, hè? Een principieel. Op grond van beginselen. Dus vorst of prins, maar niet noodzakelijk de koning. Maar de enige gelegenheid waarbij de Heer aan Jeruzalem zich toonde als de vorst. Nou, het was ook zo weer voorbij. Dat is maar een heel kort shotje. Het was zo weer voorbij. Het was ter gelegenheid van de zogeheten intocht. Het was namelijk geen intocht. Dat heb ik vorige keer ook al gezegd, geloof ik. Ik kwam even voorbij. Het was niet eens een intocht. Het was een tocht naar Jeruzalem. En hij hield op bij de afgang des Olijfbergs. Daar danken wij het woord afgang aan, of niet? Het werd een afgang. In ieder geval geen feestelijke optocht Jeruzalem in. Al kunnen wij aantonen dat hij Jeruzalem inging, maar ik zeg niet in een feestelijke optocht. Men lezen Lucas 19. Staat er duidelijk genoeg. Bij die gelegenheid werd namelijk de verwoesting van Jeruzalem aangekondigd en de Heer weende over de stad. Al riep men, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Geciteerd uit Psalm 118 en zo verder. Daar vind je de vorst. En daar vind je vervuld wat staat erbij dat het dat is. Vind je vervuld of althans toegepast, Zacharia 9 vers 9. Zie uw koning komt. En hij is geen koning, hij is heiland. Arm en rijdend op een ezel. Toen heb ik het aan Salomo aangebracht. Die zegt dat ken niet, de koning rijdt op een paard. Dat zijn de knechten die op ezels rijden of te voet gaan. Ja, dat is waar. Staat er allemaal voor. Maar arm, heiland, rijdend op een ezel. Dat wil zeggen, de koning komt, maar hij is nog geen koning. Hij zou het zijn. Hij is onderweg. Maar daar wordt de weg afgebroken. En raad eens wat. Niet alleen de weg werd afgebroken, de feestelijke optocht werd afgebroken, maar zelfs de tijdrekening werd afgebroken. U weet wel, de bekende schakelklok met die knop erop. Klap erop en het ding staat stil. Al loopt dan wel die andere klok en al gaat de tijd verder, maar die tijdrekening, die loopt niet verder. Dat is hier ook gebeurd. En het wordt geïllustreerd in de zogeheten intocht zelf. Het werd afgebroken, het ging niet verder. Het woord afbreken, dat komt goed uit daar, want de Heer gebruikte het die dag nog een paar keer. Jeruzalem zal verwoest worden, zal niet steen op steen gelaten worden. Hier wordt niet de troon van David gezet, of laat staan de troon van de Messias. Jeruzalem zal verwoest worden. Het gebeurde weliswaar niet op die dag, maar het werd dan toch op die dag aangekondigd. En als je dit op de kalender uitrekent, kom je netjes uit, hoor. Nou ja, ik op een dag, nauwkeurig, maar zeg niet zoveel, blijkbaar. Maar laat maar zitten, dan komt het ook niet echt op aan. Komt niet op de tijdrekening aan, komt op de gebeurtenissen aan. En dus, 70 zevens, maar ja, hier wordt maar gesproken over 7 en 62. Dat is 483 jaar bij elkaar en het loopt uit op de intocht in Jeruzalem. Toen was er nog 7 jaar te gaan. Tot aan. De komst van de Messias, en raad is wat? 7 dagen later, want dat is niet de vervulling van deze profetie, maar ze 1 week later, precies 1 week later, maar dan der dagen, daarom is het geen vervulling van deze profetie, verscheen de Messias. Zodra hij de Messias was, verscheen hij. Maar niet aan Jeruzalem. Maar alleen aan... Maar ik ben weer bij Maria. Maar goed, een Maria althans. Maar alleen aan gelovigen. Is een opstanding uit de dood. En ik geloof dat die week van dagen, niet dag voor dag, maar gewoon die hele week, een beeld is van de 70ste week van Daniël. Die nog moet verlopen in de toekomst. Toen verliepen er 7 dagen tot op de verschijning van de Messias, de opstanding van de Heer Jezus uit de dood, waardoor en waarbij hij tot Messias gesteld werd. Dat is wat Petrus tenminste in Handelingen 2 letterlijk zo zegt. God heeft deze Jezus tot Christus, tot Messias, gesteld door zijn opstanding enzovoorts. Maar die week die daar passeerde staat model voor die andere week die nog passeren moet, maar helemaal nog niet eens begonnen is in de toekomst. Een week die leidt tot de verschijning eveneens op de Olijfberg voor Jeruzalem, inderdaad, van de Messias. Zie, zo gaat hij. Nou goed, terug naar dit schriftgedeelte. Deze periode begint dus bij een decreet met betrekking tot Jeruzalem. Begrijp je me goed? Een akte, een verbond, een overeenkomst, een wet met betrekking tot Jeruzalem. De eerste 7 weken hebben blijkbaar betrekking op Jeruzalem. De bouw van Jeruzalem namelijk. En na die 7 weken is kennelijk... Wordt de bouw van de stad voltooid geacht. Daarna, vanaf de voltooiing van de stad, verlopen er nog 63 weken. 63 van 7 jaar. Totdat de Heer Jezus verschijnt voor Jeruzalem. Let op, nog steeds gaat het over Jeruzalem, hè? Waarbij de Heer de stad toespreekt en zegt, ja, Jeruzalem... Jeruzalem zal verwoest worden. Och, of gij ook bekendet nog op deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient, maar het is nu verborgen voor uw ogen. En dus wordt het verwoest, omdat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Ook nog op deze uw dag de tijd der bezoeking niet gekend hebt. Men had het niet uitgerekend. Hè? Ja, goed. Kijk, als de Bijbel tijdrekening geeft, en dan zou je toch op zijn minst je best moeten doen om het uit te rekenen. Je moet alleen je bewust zijn dat die berekening zelf niet in de Bijbel staat, dus dat is niet woord van God. Dat heb je alleen zelf gedaan. Maar als het in de Bijbel staat, heb je wel de verantwoordelijkheid om het uit te rekenen. Of het dan uitkomt, is een ander verhaal. Dat ligt aan een heleboel meer factoren die ik u vanavond niet zal opsommen, zijn we de hele avond nog bezig minstens. Want zo gecompliceerd is het dan toch wel. Maar men zou op zijn minst moeite doen. En de Joden hadden het niet gedaan. En de Heer zei, ja, daar krijg je er nou van. Deze uw dag. Ja. De verjaardag van de doortocht door de Jordaan. Was het. Onder andere dan. Ja. En nog zoveel dagen, maar die ga ik nou ook niet noemen. Maar het zal toch iets bijzonders moeten zijn. De laatste dag van de eerste 69 weken van Daniël. Nou goed. Maar let op dat het van alles van doen heeft met officiële verklaringen met betrekking tot Jeruzalem. Daar begint het mee, zo eindigt hij ook en tussendoor loopt het ook nog zo. Het begint met het decreet om Jeruzalem te bouwen en het eindigt met de officiële uitspraak van de Heer Jezus die zegt, stad Davids, wel ik ben de zoon van David, maar Jeruzalem zal verwoest worden. Nou goed, dan staat er vervolgens... Vers 26, en na die 62 weken, voor de rekenkundigen onder u, dat betekent in de praktijk na die 69 weken. Want je krijgt het eerst 7 en daarna 62, dus na 62 is na 69. Ik heb er een keer een half uur over gedaan om dat aan iemand uit te leggen. Maar er staat toch na 62? Ja, dat is na 69. Nou goed. Ja, als je daar nog niet uitkomt, dan kun je het beter helemaal vergeten. Goed, na die 62 weken, dus nog met nog 1 week, met 7 jaar nog te gaan, staat er. Na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, afgesneden worden, of zoiets. Het woord betekent niet noodzakelijk gedood worden. Al ligt het voor de hand om het zo op te vatten. En dan staat erachter, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Ik neem het de Statenvertalers niet kwalijk, maar het lijkt er niet op, hè, van wat recht staat. Hè. Er staat, na die 62 weken zal de Messias, laten we zeggen, afgesneden worden. Zo staat het in de King James Version. Is net zo oud als de Statenvertaling. Messias shall be cut off, zal afgesneden worden. En daarna staat er, en hij zal niet hebben... Maar hij zal niet hebben, mag ook nog, dat is toch hetzelfde woord in het Hebreeuws. Maar hij zal niet hebben. Wat men hier in de vertaling ingelegd heeft, is dat hij na die 62 weken gestorven is en wel voor ons. En dus niet voor zichzelf. Maar er staat gewoon, en hij zal niet hebben. En als we al die vooroordelen even aan de kant schuiven, dan mag het toch niet zo moeilijk zijn om te begrijpen wat er echt staat. Alleen de vertalers waren geen giliasten en daar zit het probleem. Hè? Ja, dan geloofden niet in de letterlijke wederkomst van Christus om letterlijk zijn koninkrijk op aarde te bouwen. Bovendien geloofden ze ook niet in een letterlijk Babel. Hè? Want zij hebben het uitgevonden dat het Rome was. Of zou moeten zijn. Maar vooruit. Niet als kritiek bedoeld, maar zo is het nou eenmaal. Hè? Maar waar het over gaat is toch simpel. Waar het over gaat is een tijdrekening tot aan dat de zoon van David, de laatste definitieve erfgenaam uit het huis van David, de troon van David in Jeruzalem zou opeisen. De Messias dus. En de 62 weken lopen al tot op Messias de kroonprins, zullen we maar zeggen. Dan ben je toch erg dichtbij van, nou gaat het gebeuren. Maar dan staat er, na die 62 weken zal de Messias... afgesneden worden en hij zal niet hebben. Dan is vervolgens de vraag, wat heeft hij dan niet? Dat is maar één antwoord natuurlijk, gewoon zijn koninkrijk niet. Want daar gaat het toch over? Hij verdwijnt op een of andere wijze, hij is er niet meer. Ik bedoel, zijn loopbaan breekt af. Of hij blijft op de Olijfberg en komt toch niet naar Jeruzalem. Wat ik ook altijd een fraaie vind, om het zo eens te zeggen. Omdat ik het natuurlijk toch overdrachtelijk bedoel. Huh? Ik kwam naar Jeruzalem, maar de tocht werd afgesneden. Want waar het over gaat is simpelweg dat het Joodse volk ongelovig was. En zij, zoals het ook letterlijk bij gelegenheid in de Bijbel staat. Wij willen niet dat deze over ons koning zijt. Komt uit een gelijkenis, dat weet ik. Maar dat is wat het is. Hè? Wij willen niet dat deze over ons koning zijt. Men was dus ongelovig en dus brak het Messiaanse Rijk niet aan, want dat zou aanbreken op grond van de bekering van het Joodse volk. Deuteronomium staat het al, hè? Het is niet maar een tijdrekening, niet maar wanneer komt hij en dan is het er, helemaal niet. Het is verbonden aan voorwaarden, het is gebonden aan de bekering van het Joodse volk. Dat de Heer zo zijn methode heeft om hen zover te krijgen, ja, dat is het andere verhaal, maar dat komt hierin niet voor, hè? Maar we zouden dat ook bedenken. Nou goed, bovendien, er staat niet eens, en in de 70ste week, er staat na die 62 weken, dan moet je al gealarmeerd zijn. Want logischer zou zijn in de 70ste week. Dus die ene week waar je nog mee zit, moet nog 7 jaar komen, zit je mee in je handen, hè? Bij wijze van spreken, je wil ze uitleggen die week op het schema, hè? Je zit dan met die ene week. Nou, 69 heb je gehad, nu komt de 70. Nee, na 69. Hé. Hey. Dan moet je eerst een poosje overstruikelen. Na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Hij zal niet hebben, zijn koninkrijk niet. En in plaats daarvan is sprake van een volk van een vorst die komen zal. Een ander volk. En bovendien een andere vorst. En die vorst moet je ook aan denken zetten, maar omdat het de verwijzing is terug naar Daniel 8 en Daniel 7. Maar daar hebben we het nu vanavond nog niet over gehad. Maar daar gaat het al steeds over één vorst. En hier in hoofdstuk 9 weer één vorst, dan weet je al wie dat is eigenlijk. Maar die moet nog komen. Zie? Hier staat trouwens ook niet, en een vorst die komen zal, er staat een valk. van een vorst die komen zal, dat maakt het wat ingewikkeld. Maar ik ga er nou toch niet verder op in, hoe dat precies in elkaar steekt. Dan moet je eerst een stel andere profetieën hebben gelezen hebben in de voorgaande hoofdstukken. Maar als wel, een volk van de vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom. Jeruzalem dus, het gaat nog steeds over Jeruzalem. En de tempel, of wat er van over is. Zal de stad en het heiligdom verderven en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn een vastelijk besloten verwoesting. Tot het einde van wat? Nou, in elk geval tot het einde van de 70ste week aan toe. Verwoesting over Jeruzalem. Sinds wanneer? Wel, sinds de 69 weken. En op de laatste dag van de 69ste week kondigde de Heer dat ook ruim aan. En s'avonds, toen de Heer met zijn discipelen op diezelfde dag op de Olijfberg zat, vroegen ze hem, en wanneer zal dat zijn? Dat is Matthäus 24, hè? Nog steeds op de Olijfberg, hoewel ze even de stad in geweest waren. Om te kijken naar wat er verwoest zou gaan worden. Lees het maar na. Nou goed. Nee, zal tot het einde toe zal er krijg zijn, oorlog en vastelijk besloten verwoestingen. Dat betekent, je kan bidden wat je wil, maar dat helpt niks. Betekent dat je kan bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ik bedoel het letterlijk. We hebben het over letterlijk Jeruzalem. Zo letterlijk staat het trouwens ook in die psalm. Wat is het ook weer, psalm 121? Daar in de buurt. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Dat kun je wel doen, maar dat helpt niks. Want God heeft gezegd, het is vast besloten. Verwoesting. Tot het einde van de 70ste week aan toe. En daarna lezen we vers 27 en dan staat er, en hij zal, die vorst die komen zal. Hij zal vele het verbond versterken 1 week. Aha, 1 week, eindelijk raak ik mijn laatste stukje kwijt. Van de, dat is niet eens een puzzel, maar vooruit. Die week van vers 27. Kijk, ik zeg het met zoveel nadruk, omdat er is een boek over volgen over geschreven. Mensen die trouwens er niet op gepromoveerd zijn, maar die dan uitvinden dat die week een heel andere week is. Die niks met die 70 weken te maken heeft, om een of andere reden of zo. Maar goed, ik zeg altijd, dat gaat tegen alle normale gezonde verstand in. Je legt je stukjes uit 7 weken. 62 weken, heb je nog 1 over en dan zit je te wachten. Je dacht bij vers 26, nou moet die komen en komt hij niet. En dan komt hij in vers 27, een week. Aha, dat is dus de 70ste week van Daniël. Kijk, wat hieruit volgt, ook uit de structuur en opbouw van dit schriftgedeelte, is simpelweg dit, dat de 70ste week niet begint als de 69ste week afgelopen is. Dat is zo. De tijd staat stil. Nou, niet de tijd, de tijdrekening staat stil. Dat zijn 2 totaal verschillende dingen. Hè? Dat weten wij ook, want we hebben laatst nog de klok 1 uur teruggezet. De tijd liep echt gewoon door, maar onze klok alleen niet. Ja? Het is echt niet zo dat een deel van de tijd zich herhaald heeft. Onzin. De klok heeft 2 keer van 2 uur naar 3 uur moeten lopen in de nacht. Hè? Ja, dat is tijdrekening. Dat is een heel ander ding. Dat kan dus inderdaad, ja. En dat is ook inderdaad wat God doet. Hier. Er staat ook niet zoveel jaren zullen passeren. Dat staat er niet. Is je dat nooit opgevallen in de formulering hier? 70 weken zijn bestemd. Over uw volk. Natuurlijk kun je zeggen, dat betekent toch dat die passeren zullen. Ja, dat zou kunnen, maar waarom worden ze ongelukkig gezegd? Het is precies hetzelfde als inderdaad bij schaakwedstrijden. De partij mag niet langer dan zoveel tijd duren. Maar hij kan wel afgebroken worden, zodat het weken kan duren letterlijk. Of maanden, desnoods jaren, voordat die partij op zijn eind is. En toch staan er maar een paar uur voor, maar men kan hem afbreken. Beide klokken stilzetten, de beide deelnemers gaan naar huis. Eén moet zijn volgende zet afgeven aan de scheidsrechter. En wat is het dan? Toch? Nou ja, en uiteindelijk, wij hebben in de Bijbel op andere plaatsen tijdrekening, die kennelijk ook is onderbroken. Waar jaren zijn uit de geschiedenis van Israël, die bij gelegenheid niet meegeteld worden. Ze hebben wel plaatsgevonden, maar ze tellen niet mee. God rekent ze niet. Om een of andere reden. 40 jaar in de woestijn bijvoorbeeld. Wordt bij gelegenheid niet mee. Nee, ik ga dat nou echt allemaal niet doen, want dat doet er nou niet toe. Maar het idee is heus zo gek niet. En dat is waar het hier om gaat. Na 69 weken zonder tijd. Dat kan trouwens moeilijk anders, wat sta ik toch te vertellen. Als dat nou niet zo is, dan is toch die 70ste week al lang geleden, al 2000 jaar bijna geleden, vervuld. En is het Messiaanse Rijk toch al lang aangebroken? Hè? Dan moet de Heer toch al lang op zijn troon zitten in Jeruzalem. Dan weet je hoe je daaruit kletst. Dan zeg je, dat moet je allemaal niet letterlijk nemen. En dan ben je van heel de Bijbel af. Hè? Maar zo doet men dat dan. Maar als je het wel letterlijk neemt, serieus neemt, op orthodoxe wijze zeg ik, de Bijbel letterlijk nemen, is dit de conclusie. 69 weken zijn voorbij, de 70ste moet nog komen, want de 70ste zou uitlopen op de bekering van Israël, de komst van de Messias, de terugverzameling van Israël, de vestiging van het Messiaanse Rijk over heel de wereld. Hè? Nou goed, waar die historische school zich dus op baseert, ik begrijp daar geen klap van. U weet wat het is, een historische school, kan het nu leuk even zeggen. De historische school is die wijze van schrift verklaren die gelooft dat de 70ste week al historie is, al vervuld is. Zoals u die vindt bij Zevendedagsadventisten, dat is het bekendste denk ik. Jehovens getuigen trouwens ook. Maar in veel meer kringen kom je er tegen. Soms ook mengvormen, omdat men toch helemaal niet snapt wat het over gaat. Dus dan loopt alles weer door elkaar. Maar er zijn twee serieuze... Nou, men neemt hem serieus, die historische school, vooruit. Maar twee serieuze wijzen van verklaring van profetisch woord. De ene is de historische school. Die gelooft dat de 70ste week al gepasseerd is. Maar ja, die kunnen meteen ophouden, mijn zinzins. Want de rest doet er dan niet meer toe. Al wat men daar dan nog te bedden brengt, boeken vol, heeft geen enkele zin. Want aan de basis ligt het fout. Zie. En aan de andere kant heb je de futuristische school die zo heet omdat men gelooft dat de 70ste week van Daniël nog toekomst is. Nou, er zit niks anders voor ons op. Wij zijn futuristen, dus wij geloven dat de 70ste week van Daniël nog toekomst is. Moet alsnog vervuld worden. En die 70ste week, daar staat er keurig bij, hoeft geen twijfel over te bestaan, begint met een verbond. En toen was de vraag, waarover gaat dat verbond? Waar heeft het betrekking op? Kun je weer promoveren? Waar, spannend, waar zou dat verbond nou over gaan? Ja, hoor eens. Over Jeruzalem natuurlijk. Daar ging het toch allemaal over? Bij die 69 weken, de 7, de 62, gaat heel Daniël toch over? Dat is toch de vraag van Daniël, het antwoord wat hij krijgt. De 70ste week die nog passeren moet, eindigt inderdaad net als de 69ste, met de val van Jeruzalem overigens, maar daar hebben we het nog over. Maar begint met een verbond. Een verbond over Jeruzalem. De 69 weken begonnen zo, de 70ste, de hervatting om zo te zeggen, begint ook zo. Alleen niet met een woord dat uitgaat om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Dat hoeft niet, want het is er in die dagen. Maar er zal een verbond gesloten worden met betrekking tot Jeruzalem. Waar dat over gaat, begrijp je sowieso. Een verbond namelijk wil zeggen dat twee vijanden, die dus Jeruzalem betwisten, dat twee vijanden tot een akkoord komen, want dat is wat een verbond is, per definitie eigenlijk. Hè? Dus ze sluiten een verbond over Jeruzalem, een soort van vredesverbond over de positie van de stad, enzovoorts. Nou, zo'n verbond is nog niet geweest, maar u en ik weten dat er sinds decennia, natuurlijk toch aan gewerkt wordt. Men noemt dat het vredesproces, men heeft er een woord voor uitgevonden. Hè? En proces wil zeggen, het duurt heel lang hoor. Het is net zoiets als whisky maken. Verkeerde voorbeeld. Nou goed, een lang proces in elk geval. Dus heet het vredesproces. Staat het al in Van Dalen, dat woord? Inmiddels. Nou goed, maar u weet, het is onvermijdelijk. Het moet er een keer van komen. Dat kan niet missen. En je hoeft niet zo goed in koffiedik te kunnen kijken, ook zonder de Bijbel bedoel ik, om punt 1 vast te stellen, zo'n verbond komt er een keer, en punt 2, maar het zal niet lang stand houden. Dat kan natuurlijk nooit, het is maar een stukje papier. Maar het komt er een keer wel, en als dat komt, dan begint de 70ste week van Daniël. Begrijp je me goed, het eerste, de beste verbond wat men sluit over Jeruzalem is niet noodzakelijk dit verbond, hè? kan al 100 keer gesloten en verbroken worden alvorens het over dit verbond gaat. Dus je moet voorzichtig zijn. Maar niettemin, de 70ste week begint met het sluiten van zo'n verbond. Over Jeruzalem. En dat verbond versterken, die is ook populair trouwens bij die historische school. Die hier meteen de aandacht afleidt trouwens. In de historische school, in de Zevendaagse Adventisten, is die hij, is de Messias. Die een verbond zal versterken, want dat staat er met Jeruzalem. Dan hebben ze het al over zijn wederkomst. Dat kan niet, want die komt pas aan het eind van de 70ste week, niet aan het begin ervan. Maar bij hun is dit ook niet de 70ste week. Maar gewoon maar een week. 70 is bij hun al geweest. He? En verbond versterken, zegt men, dat is de wet natuurlijk. Want welk verbond zou de Heer nou anders sluiten met Israël of met Jeruzalem dan de wet? En daarom staat er ook versterken, want het was er altijd al. Maar men had het een beetje laten verslonzen of losgelaten. En men was de zondag gaan vieren in plaats van de Sabbat en dat soort dingen meer. En hij zal met veel het verbond versterken. Wil zeggen dat hij alsnog weer de Sabbat invoert en al dat soort dingen meer. Dat is, ik kan niet meer boeken lezen van de Zevendaagse Adventisten. Maar ook dat is onzin, want een verbond versterken is gewoon een van de vaste termen voor het sluiten van een verbond. Dat blijkt namelijk uit Daniël 6. Maar dan heb je in de pauze even wat te doen. Even hoofdstuk 6 nalezen. In mijn vorige Bijbel had ik dat onderstreept, dus dan kon ik het zo opzommen. Maar goed, in deze moet ik even zoeken. Maar er staat in Daniël 6... O koning Darius, leef in eeuwigheid. Vers 7. En dan vers 8. Al de vorsten des rijks, de overheden, de stadhouders, de raadsheren en landvoogden, en de kerkenraad en de gemeenteraad. Wat een lijst, hè. Officiële stukken. Hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen. Onthoud die uitdrukking. Een koninklijke ordinantie te stellen en een gebod sterk te maken. Een sterk gebod te maken, daar heb je hem toch al. Een verbond versterken. Een koninklijke ordinantie stellen. Een sterk gebod maken. Dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod. Komt hij weer. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen. Versterken. Namelijk, of en, een schrift. Geschrift. Een schrift tekenen. Dat niet veranderd worden naar de wedder mede en persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en, of namelijk, gebod. Hebben die nog? En later gaat hij weer verder. Heb gij niet een gebod getekend? Dat allemaal, dat is vers 13 en zo verder. Dan weet je toch dat wat die uitdrukking betekent. Hij zal velen het verbond versterken. Er wordt een verbond gesloten. Huh? Ondertekend. Ondertekend, dat is wat het is. He? Gaat niet eens om de praktische uitvoering. De 70 weken beginnen met de uitgang des woords. Dat is op het moment dat Ahasverus dat decreet ondertekent in Nehemia 1. En de 70ste week van Daniël begint officieel, dus zo strak mogelijk genomen, als dit verbond met betrekking tot Jeruzalem gesloten wordt. Nou nog even wat nauwkeuriger. Hij, wie is hij? Die vorst die komen zal, uit vers 26. En dat moet de vijand van, het Joodse, van de Joodse staat zijn. Toch? Waarmee een verbond gesloten wordt. Hij zal met de velen, er is iets moeilijks aan de hand. Er staat voor het woord verbond het bepalend lidwoord, het verbond. Maar dat bepaald lidwoord had moeten staan voor velen. Kan toch niet helpen, zo staat het in het Hebreeuws. En dan wordt het uiteraard niet het velen, maar de velen. Er staat dus, hij zal met de velen een verbond sluiten, versterken. 1 week. Hebben we die nog? En wie zijn de velen? Want het zijn niet velen, het is de velen. Hij sluit niet een verbond met die en met die en met die en met die, een hele rij van die lui. En sluit een verbond met de velen, zodat ze daarna toch weer een enkelvoud vormen. Dat is heel eenvoudig. Niet met alle Joden, velen, maar met die ene Joodse staat uiteraard. De velen. Voor zover ze deel uitmaken blijkbaar van die Joodse staat, ongelovige Joodse staat rondom Jeruzalem. 70 weken zijn bestemd over uw volk, uw heilige stad. Dat betreft niet de Joden in de diaspora, maar het betreft de Joden in de Joodse staat rondom Jeruzalem. Hij zal met de velen een verbond sluiten. Een week, sommigen maken daaruit op dat het een overeenkomst is, waarvan de bedoeling is dat het een week zal duren. Dat wil zeggen, ja, een verbond voor 7 jaar. Ik wil u zeggen dat er niet in lees. Ik vind het ook onzin eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik lees er gewoon in dat daar dus de 70ste week begint. Een week. Die week die je nog in je handen had, die je nog weg moest leggen. Die 70ste week begint daar. Een verbond dus met... Nou ja, als je het smal neemt, wordt het dus een verbond tussen de Joodse staat en de leider der Palestijnen. Het gaat over een vorst die komen zo. De leider, wie het ook wezen mogen. Als je iets breder neemt, en ik ben tegenwoordig toch geneigd om hem wat breder te nemen langzamerhand. Want waarom zouden de Palestijnen, dus de eerste belanghebbende daar, waarom zouden die niet een veel hogere leider hebben dan de figuur Arafat of iemand die zijn plaats inneemt? We zitten wel in, toch? Kun je met een ander zijn die later de leiding overneemt, toch? Ik denk dat het dat is. Ik denk dat het gaat om dat wereldrijk dat zou ontstaan in de toekomst met Babel als hoofdstad. Daar hebben we het nog wel over, ook vanavond nog. Maar het gaat om een vorst die komen zal. En dat is niet de vorst van een klein clubje, maar dat is de vorst van dat laatste wereldrijk. Die grote hoorn. Dan heb je 2 opties. Of het is een Palestijn die aan het hoofd van dat wereldrijk komt te staan. Dat kan. Theoretisch. Het kan ook andersom natuurlijk. Het is een of andere Arabier daar in het Midden-Oosten die aan het hoofd van het wereldrijk komt te staan, maar ook inderdaad komt te staan boven dus de Palestijnen. Heb je dat nog? Bovendien is het ook nog denkbaar dat dat heel de Arabische wereld zich verenigt met de Palestijnen. Zich verenigt, waarbij de Palestijnen dus daar ook deel van uitmaken. Dat is ook wat ongetwijfeld gaat gebeuren. Alleen uit dit vers kan ik niet opmaken wat er eerst gebeurt en wat daarna. Maar het gaat in ieder geval om een verbond van een heidense, zeg maar zeggen, hè? Niet een Joodse, maar een heidense vorst, dus daar in het Midden-Oosten, die belang heeft bij Jeruzalem, want anders is die geen partij in verband met Jeruzalem. Maar die sluit een verbond met de Joodse staat met betrekking tot Jeruzalem. En in de praktijk zal het er wel op neerkomen dat ze beide bepaalde rechten hebben in Jeruzalem. Dat is waar het was ook het meest voor de hand liggende natuurlijk. De politiek ziet dat er ook het meest acceptabele uit. De Palestijnen zullen Jeruzalem niet laten schieten, de Joden ook niet. Althans niet via een contract. En dus als het toch per contract moet, dan zal of Jeruzalem... zal vermoedelijk aan de ene kant verdeeld worden, voor een deel verdeeld worden, als je begrijpt wat ik nu zeg. En andersdeels zal het internationaal zijn, zowel Joods als Arabisch enzovoorts, iets dergelijks. Maar het komt pas tot stand in de toekomst. In elk geval, dat is het begin van de 70ste week en zolang wij hier op aarde zijn, gebeurt het dus niet. En misschien is het daarom zo'n lang vredesproces. Daar heb ik zo schrik over het woord. Hoe lang duurt dat proces nog? Zolang wij hier nog zijn. Houden wij het dan tegen? Nou, nee, dat ook niet. Hè? Maar we zijn wel de wederhouder uit 2 Thessalonicenzen 2. Al doen we er geen moeite voor. Wij waren in vers 27 van Daniël 9 bij de uitdrukking: hij zal velen het verbond versterken 1 week. Maar zoals gezegd, dat had moeten zijn: hij zal met de velen. Een verbond, gewoon een verbond, versterken of sluiten, 1 week. En hij, ik heb net een Bijbel gezien, daar staat hij met een hoofdletter afgedrukt. Want u begrijpt dat ook verbondstheologen de neiging hebben om onder die hij de Heer Jezus te verstaan. Die zal immers het verbond, welk het ook wezen mogen, sluiten, bevestigen of wat het maar wezen mag. Maar dat is ook een misverstand natuurlijk. Het gaat om die vorst die komen zal. Die zal dit verbond sluiten met betrekking tot de Joodse staat, uiteraard. En de Joodse stad, Ik zei al, er staat een week. En ik beschouw het alleen maar als de aankondiging van dit is het begin van de 70ste week van Daniël. Daar is niet zoveel moeite voor nodig om dat te begrijpen. Je zit nog met die week, je moet hem nog plaatsen. Wel nu, hier moet hij geplaatst worden. En daarna staat er, en in de helft der week, dat is dus na 3,5 jaar en met nog 3,5 jaar te gaan, in het midden dus, van deze 70ste week, zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Ook dit is niet meteen letterlijk taalgebruik, kennelijk. Als u mij vraagt, die term slachtoffer en spijsoffer, dat is denk ik de aanduiding van de praktische Joodse religie, de uitvoering daarvan. We vinden meer van dat soort uitdrukkingen, die komen we later nog tegen, maar vandaag niet meer dan. Maar ook hier in Daniël, er is sprake van het gedurige, waarbij men dan het woord offer heeft ingevuld. Het gedurig offer staat er dan ineens. Maar de idee is dezelfde, namelijk gaat om het uitoefenen van de Joodse godsdienst. En er staat in de helft der week zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden, betekent in de praktijk dat het judaïsme verboden wordt. De Joodse godsdienst als zodanig. Daar hebben we het ook nog over. Dat is trouwens ook niet nieuw hier in Daniël 9, want het werd in Daniël 8 al uitgebreid beschreven. Die probeer ik ook nog met u te bespreken, want we hebben Daniël 7 en 8 nog, waarin we verwijzingen vinden naar deze 70ste week van Daniël. Die moet je er dus op zijn minst naast leggen om te zien waar het over gaat. Dus uitgebreider doe ik het nou niet, dat komt dan een volgende keer wel. Maar u moet zich voorstellen dat men een verbond sluit met betrekking tot Jeruzalem. Dat betekent dat Joden en Heidenen op een of andere wijze daar toch bepaalde rechten op kunnen laten gelden. Bepaalde vrijheden in hebben. Bepaalde voorrechten krijgen of hoe dat maar heten mag. Maar dat duurt maar 3,5 jaar. Want dan zal de Joodse godsdienst verboden worden. Kijk, als ik nog even helemaal buiten dit schriftgedeelte ompraat, dan is het iets makkelijker. Bij de opname van de gemeente wordt de duivel op aarde geworpen en verschijnt op aarde als antichrist. En hier op aarde zal hij zich verbinden met een vorst die komen zal, een mens. Die twee beesten zijn ze dan samen, die twee beesten uit Openbaring 13... Het zal leiden tot inderdaad vrede in de eerste plaats daar, rondom Jeruzalem. Dat is het sluiten van het verbond. Maar wij alle weten dat het erop uitdraait dat men, dat die antichrist aanbeden wordt. Om het allemaal populair te zeggen. De Satan zelf gediend wordt. Onder welke naam? Dat doet er nou niet toe, maar we gebruiken maar de naam uit 1 Johannes dan. Hè? Het antichrist. En dat betekent dat er geen ruimte is, of geen ruimte gelaten wordt, in ieder geval na verloop van tijd niet, voor welke andere min of meer orthodoxe godsdienst dan ook. Kijk, vrijzinnigheid is geen probleem, heb ik nagevraagd aan de Maitreya, dat is hem ook namelijk, als u mij vraagt. Die zegt, nee, religie is geen probleem, zolang men maar niet letterlijk vasthoudt aan de letterlijke inspiratie van de Heilige Schriften in de eerste plaats de Bijbel. Die orthodoxie, daar is geen ruimte voor. Maar als men het niet al te letterlijk neemt, dan moet de geest en de zin van de dingen begrijpen, dus geen probleem. En als de Maitreya opduikt, dan zal het zo zijn dat sommigen waren Mohammedaanse, ze blijven dat. Anderen waren boeddhistisch, blijven dat ook. Anderen waren christelijk, blijven dat ook. En dat is wat aangekondigd wordt. Maar u begrijpt dat op na verloop van tijd dat zo niet blijft. Wat moet echt één worden? En dus wordt het een en ander verboden. Dat is ook wat hier in elk geval gebeurt. Wie dat inzet, weet ik niet. Maar in elk geval is hier sprake van niet maar het ophouden van slacht- en spijsoffer. Maar er is ook sprake van de gruwelijke vleugel. Een paar woorden verder. Natuurlijk is dat ook verwijzing naar wat al eerder beschreven is in Daniël 7 en bijzonder in Daniël hoofdstuk 8. Daarom blijft het hier een wat vage term. Maar een gruwel is een afgod. Een vleugel staat voor bescherming. Eigenlijk ook voor heerschappij. en voor geestelijke dingen. Zodat vleugel staat voor bescherming vanuit de geestelijke wereld. Dus het vleugel is vandaar dat de Heer Jezus ook zegt tot Jeruzalem op de laatste dag van de 69e week van Daniel, ter gelegenheid van die zogeheten intochten: hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kikkens bijeen vergaderen. Onder de vleugels. Maar gij hebt niet gewild. Dan heb je ook een vleugel. Zie? Maar een gruwelijke vleugel is dus gewoon een afgod. En nog concreter, een afgodsbeeld. Maar daarvan blijkt, maar dat staat er hier niet bij, al vind je het hier toch bevestigd, zal opgericht worden, dat beeld in Jeruzalem zal opgericht worden, inderdaad, in het midden van de 70e week van Daniel. Nogmaals, dat staat hier niet zwart op wit, maar staat op andere plaatsen staat het zwart op wit, en hier wordt het alleen bevestigd, natuurlijk, in het midden van die week staat het beeld daar. Men wordt namelijk gedwongen om te knielen, te buigen, hoe heet zoiets, voor dat beeld. En dan daarbij moet men dus de religie die men had opgeven. Of zoals in Daniel 8 staat, dat is één bladzijde terug, maar daar heb ik het de volgende keer over wellicht. Het Heer, dat wil zeggen de menigte van de velen, van de Joodse staat, worden in de afval overgegeven. Tegen, namelijk in plaats van, dus vers 12 van hoofdstuk 8, tegen of in de plaats van het gedurig. Nou ja, slachtoffer en spijsoffer. Maar nogmaals, het is gewoon de Joodse religie die die met deze woorden wordt aangeduid. Dat is een stijlfiguur. Of er ook letterlijk dit soort offers gebracht worden in die tijd. Wel, het valt te verdedigen dat dat verbond dat men sluit inhoudt dat de Joden ruimte krijgen op een plek in Jeruzalem, ergens in de buurt van de Tempelberg, om eventueel dit soort offers te brengen. Ik zou echter niet weten welke categorie Joden dat dan zou moeten doen, eerlijk gezegd. Dat zegt niks dat ik het niet weet, maar ik zou niet weten welke categorie van Joden, welke stroming binnen het Jodendom dat dan zou moeten doen. Je zou zeggen, dat zou de orthodoxie moeten doen, maar ik denk dat de orthodoxie het niet doet. Die wil helemaal zelfs Jeruzalem niet. Dus vooruit, ik zou niet weten waarom ze dan ineens slachtoffers en spijsoffers zouden brengen in Jeruzalem op een heilige plaats. En anderzijds, de wat meer vrijzinnige richtingen, die zie ik niet meteen overgaan tot het brengen ineens weer van bloedige offers. Letterlijk, dus. Maar goed, dat kan wel veranderen. Maar ik lees de termen gewoon als aanduiding van de Joodse religie als zodanig, die immers gekenmerkt werd volgens de Mosaïsche voorschriften door het brengen van deze slachtoffers en spijsoffers enzovoorts. Zie, dat is dan een normale stijlfiguur hoor, waarbij een onderdeel van het geheel gebruikt wordt ter aanduiding van het geheel als zodanig. Maar goed. In het midden der week dus zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Hij verbiedt het gewoon, hij zal namelijk het Heer, de menigte, in de afval, dat wil zeggen in een andere godsdienst, overgeven. Die godsdienst heeft van doen met dat afgodsbeeld, maar er staat en over, hoewel het ook op kan zijn, en dus kan het ook nog betekenen als gevolg van, en zo lees ik hem dus in de praktijk ook, over, of als gevolg van, de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, of verwoesting zijn, want de vertalers weten er geen raad mee. Ik uiteindelijk ook niet. Maar dat geeft niet. Omdat de strekking van wat nu verder volgt duidelijk genoeg is. Het idee is dat in het midden van de 70ste week, vanaf het midden van de 70ste week, dit afgodsbeeld wordt opgericht in Jeruzalem. En op grond daarvan zal er over Jeruzalem verwoesting komen. Ik voeg er echter meteen aan toe dat wat ik uit de schrift begrepen heb, dat deze verwoesting niet gebracht wordt door die antichrist, niet door die hij, die vorst die komen zal met wie men een verbond sluit, maar door een heel andere groep. Zie? Meestal leest men dit alsof er zou staan, dat is een vaste uitdrukking die men dan gebruikt, hij sluit een verbond voor de duur van een week, maar in de helft van de week zal hij het verbond verbreken. Dat is de gangbare uitdrukking die ik altijd tegenkom. En dat lees ik dus niet. Dat staat ook nergens. Er staat punt 1 niet dat hij een verbond sluit voor een week. En ook niet dat het verbroken wordt. Het wordt ook niet verbroken. Het verbond blijft bestaan, maar de Joodse godsdienst wordt verboden. Zie? En dan, natuurlijk breken er dan rellen uit en al dat soort dingen meer. Met allerlei consequenties. Maar daar hebben we het vorige keer al over gehad. En ja, ik weet dat het lastig is, maar je moet nou eenmaal die hoofdstukken, zei ik al. Je moet die hoofdstukken in je hoofd hebben dus. Hè? Daarom heette het ook hoofdstukken, denk ik. Maar goed. We hebben gelezen namelijk in Matteüs 24... dat als aan de Heer gevraagd wordt, wanneer zullen deze dingen zijn? Dan zegt hij, nou ja, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting. Welke? Wel, dat afgodsbeeld op grond waarvan de verwoesting zal komen over Jeruzalem. En dat was de vraag, want de Heer zei, Jeruzalem zal verwoest worden. Toen zei de discipelen, wanneer zal dat zijn? Toen zei de Heer weer, nou, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting. Dat is dus een directe verwijzing naar Daniel 9, vers 27. Wanneer je het afgodsbeeld wil zien, ja, dan moet je dus maken dat je de stad uitkomt. En dan heb je geen seconde meer te verliezen. En we hebben vorige keer vastgesteld dat het laatste moment is om te vluchten. En het eind dus van de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Zie? Want als dan komt die grote verdrukking over Jeruzalem uiteraard. En over eventueel de Joodse staat, maar in ieder geval over Jeruzalem. En hier staat die term verdrukking wel niet, maar ja, dat wacht even op hoofdstuk 12 vers 1 natuurlijk, tijd der benauwdheid enzovoort. Maar daar heb ik het nou verder niet over. Blijf bij dit vers nog steeds. In de heldere week zal je het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Dat is dus wat er van het judaïsme, de Joodse godsdienst, is overgebleven. Begrijp je me goed? Ik ga het nog even wat toelichten. Waarom staat hier slachtoffer en spijsoffer en waarom staat in Daniel 8 het gedurig? Of waarom staat er niet gewoon iets als de wet of het judaïsme of wat dan ook maar? Er is een hele goede reden voor. Het bestond namelijk toen dit geschreven werd nog niet. Het judaïsme, de Joodse religie, is pas uitgevonden, ontdekt, ontwikkeld, geconstrueerd, hoe zeg je zoiets? Alles bij elkaar, denk ik, in de Babylonische ballingschap. Dus in de tijden van Daniel, in de ballingschap, toen kwam men tot een soort inkeer, we hadden ons toch aan de wet moeten houden eigenlijk, en dan was dit niet over ons gekomen, laten we het nu alsnog gaan doen. Ik moet altijd grijnzen dan, want ik zeg dan meteen, ja, in de ballingschap hoefde dat niet. De wet was verbonden aan het land. Als we in het land wilden wonen, wat de Heer een erfelijk zou geven, dan waren dit de consequenties, leven onder de wet. Als je niet onder de wet wil leven, no problem, maar dan moet je het land uitgaan. En ik denk nog steeds dat een heel groot gedeelte van het volk in de loop der eeuwen dat gedaan heeft. Omdat dat blijkt uit de geschiedenis. Misschien niet de Bijbelse, maar dan toch zeker de ongewijde geschiedenis. Maar in de ballingschap hoefde dat niet. Dat is het nou juist. De Heer zei, nou is het niet een hout, dan ga je eruit. En de verdrukking over het Joods, over de uw volk en uw heilige stad zou ook niet komen over de Joden in de ballingschap, maar zou komen over de Joodse staat. Zie? En wat de ballingschap betreft, daarvan zei de Heer, bid voor de vrede van Babel, want in haar vrede zult gij vrede hebben, Jeremia. En dat staat er zelfs bij herhaling. No problem, leef dan maar, en zo wordt geen punt. Maar verder niet uit. En u weet toch, toen kwamen ze terug uit de ballingschap, was er een, ik geloof dat het Zacharia was, maar ik dacht Zacharia. Ergens rechts bovenaan de bladzijde. Daar zijn de Joden teruggekomen uit de Babylonische ballingschap. En dan vragen ze aan de profeet. Hoe is het nou? Moeten wij vasten? Eigenlijk op de bekende vaste dagen. En dan zegt de profeet. Nou, ik zal het even aan de Heer vragen. En ik zeg het maar populair. Hè? En de Heer zegt dan. Hoezo vasten? Heb ik gezegd dat je vasten moest? Nou, als ik het niet gezegd heb, hoef ik ook niet te zeggen dat het niet hoeft. Moet je mij niet vragen. Dat hadden ze net uitgevonden. In de ballingschap namelijk. Vasten ter gelegenheid van de verovering van Jeruzalem. Ter gelegenheid van de verjaardag van de ballingschap. En van de verjaardag van de verwoesting van Jeruzalem. Het is allemaal verschillende jaartallen en data. Enzovoorts. Zie? Toen kwamen ze uit de ballingschap terug. En toen waren ze ineens Joods in de zin van religieus. Oudste Joodse religieuze geschriften vormen samen de Babylonische Talmud. Dat is duidelijk genoeg waar die geschreven is. In Babel, in de ballingschap. Met andere woorden, heel dat Joodse wettische systeem bestond niet in de dagen van Daniel. Pas vanaf die dagen werd het ontwikkeld. En hoe moet je het noemen dan? Op voorhand. Zie? Ja. Nou goed. En bovendien komt daar nog bij dat het brengen van offers enzovoorts. Ja, dat zou theoretisch wel kunnen, maar vraag het maar aan de Joden. Die zeggen, dat kan alleen als er een tempel is in Jeruzalem. En sommigen lezen dan hier over slachtoffer en spijsoffer dat ophoudt. Ze nemen het echt letterlijk en zeggen, dan is het er weer. Maar als dat het dus is, in het begin van de 70e week, moet er ook een tempel zijn. En dus wacht men op de herbouw van een tempel in Jeruzalem. Nou, dat kan natuurlijk nooit. Op die termijn al zeker niet. Want men zou eerst vrede moeten hebben in Jeruzalem, overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Tempelberg, want het is de enige plaats waar die tempel maar zou kunnen staan. En in 3,5 jaar tijd zet je die tempel niet neer. Al heeft men uitgevonden, maar ja, men vindt zoveel uit, dat er ergens in de loods alle bouwmaterialen al klaarstaan, dat de tekeningen er al zijn enzovoort. Nou, ik geloof daar dus helemaal geen klap van. We zijn al zo vaak in het ootje genomen door dat soort verhalen. Dat geloof ik echt niet. Natuurlijk lopen de mensen rond met allerlei waanideeën. Maar we hebben het nou toch over serieuze zaken. En ik geloof niet dat dat serieus een mogelijkheid is. En ik zie zeker niet als gevolg van het verbond dat die Arabieren zeggen of de Palestijnen, oké, dan breken wij die twee moskeeën eraf, die twee gebouwen op de Tempelbergen. El-Aqsa moskee en de rotskoepel enzovoorts. Om voor de Joden een tempel hier te bouwen. Kom nou. Dat geloof ik toch zelf niet. Dat is ook niet zo. Ik geloof dus ook niet in letterlijk slachtoffer en spijsoffer. Maar vooruit. In elk geval, bij die gelegenheid, in het midden van de 70e week, wordt de Joodse godsdienst verboden. Dat zit er dik in natuurlijk. Men kan een politiek verbond sluiten over Jeruzalem, maar de opkomende Mohammedanisme zorgt er heus voor dat voor Judaïsme daar helemaal geen plaats is meer. In Jeruzalem. Daar hebben de Joden recht op de stad. Oké, als ze dan maar niet religieus gaan zitten doen daar. Dat is het idee. Nou, dan heb je dus weer gegooid in de glazen. Maar het punt is dat er dan staat, over die gruwelijke vleugel zal er verwoesten zijn. Of op de gruwelijke vleugel zal er verwoesten zijn. En dus gewoon op grond van het feit dat afgodsbeeld daar staat, grijpt God in. Dat wil zeggen, hij laat nog net toe dat het er staat. Maar daarna brengt hij verwoesting over de stad. Dat is niet wat de antichrist doet. De antichrist of zijn maat, want het doet er even niet toe welk van die twee ik nou in gedachten heb, maakt in de praktijk toch geen verschil. Die zullen dat niet doen. Integendeel, wat er zal gebeuren, maar dat blijkt uit andere profetieën, is dat een derde partij er zich mee bemoeit. En dat ligt ook zeer voor de hand. Als het oorlog wordt, zal ik maar zeggen, zoals de onrust is in het Midden-Oosten, zijn er allerlei partijen die daar die hun kans grijpen. Ja, natuurlijk Amerika ook als bemiddelaar, maar je krijgt meteen natuurlijk een voet aan de grond daar, dat is nooit weg. Sommigen zien dat alleen, de Arabieren vooral zien dat alleen en zeggen Amerika is imperialistisch. Niet gehinderd door enige kennis van de geschiedenis. Want als je geschiedenis kent, weet je dat Amerika niet imperialistisch is. Amerika is van huis uit, qua karakter, isolationistisch. Ik zal het thuis nog eens oefenen. Maar is geneigd zich terug te trekken in isolement. Je moet ze wakker schoppen. Dan komen ze naar buiten, eerder niet. Ze trekken zich terug. Zo is het land trouwens ook ontstaan. Mensen die zeggen, wel, we laten de wereld achter ons en we, weer een botje bijvoorbeeld, naar Amerika, hè, en ik kwam nooit weer om. Zo is het toch? Er is de Eerste Wereldoorlog zo geweest, Tweede Wereldoorlog is ook heel duidelijk geweest, hè. Ze hebben de reus wakker geschud, enzovoorts. En dan heb je ook altijd nog van die geesten die nog verdorvener zijn dan de politici zelf, denk ik altijd. Want ik heb zelfs hele stukken gelezen waarin beweerd wordt dat Bush en zijn kornuiten zelf verantwoordelijk zijn voor die aanslag op het World Trade Center. Waardoor ze een excuus krijgen om hun imperialistische neigingen bot te vieren. En om oorlog te beginnen enzovoorts. Die zijn er ook niet zo bedenken. Hè? Van die lui zeg ik altijd, die hadden in de politiek moeten gaan. Maar goed, ik geloof dat soort dingen echt niet. Ik denk niet dat in democratische landen dat zoiets überhaupt mogelijk is. Maar vooruit. Maar zulke mensen zijn er ook. Maar Amerika doet het niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je ergens mee bemoeit en ergens vrede kunt brengen of wat dan ook maar. Nou goed, dan heb je meteen een open deur, zal ik maar zeggen. Hè? Een plek om je voet even neer te zetten, uitoefening van macht. Maar u weet toch langzamerhand dat als het gaat om imperialisme, dan zou je dat in ieder geval in Oost-Europa moeten zoeken. Dus daar altijd geweest. En in elk geval de geschiedenis van, laten we maar populair dan even zeggen, Rusland en Afghanistan. Dat is er een van meer dan 100 jaar oud, ik weet niet precies hoe oud, maar meer dan 100 jaar oud. Ze hebben altijd geprobeerd om naar de zuidelijke route toegang te krijgen in het Midden-Oosten en bijvoorbeeld naar de Persische Golf enzovoorts. Want Rusland had altijd gebrek aan havens, weet je wel. De noordelijke IJssel hebben ze weinig aan, daar kom je slecht doorheen. En die smalle doorgang naar de Middellandse Zee, dat is ook niet alles. Ook een beetje linken, daardoor de Bosporus. Dat is maar één deurtje wat makkelijk af te sluiten is. Ze hebben altijd naar de Persische Golf gewild. En via Afghanistan naar het zuiden toe. En zo verder is altijd zo geweest. Ze willen invloed hebben op het Midden-Oosten daar. En waar het op uitraakt, maar dat is gewoon omdat mijn Bijbel het zegt. In elk geval in Ezekiel 39... En in Joël 2, is dat inderdaad Oost-Europese volkeren zich zullen verenigen, met nog een paar medestanders overigens, zich zullen verenigen en zullen optrekken tegen Jeruzalem. Nou ja, tegen het Midden-Oosten, maar waar het kennelijk gebeurt, want het staat er allemaal bij, je kunt het zo concluderen, waar men kennelijk met schepen komt vanuit de Middellandse Zee, komt men dus het eerste terecht in Palestina. En daar voert men kennelijk een invasie uit, een landing, met als gevolg dat inderdaad heel Palestina, heel de Joodse staat, dus inderdaad verwoest wordt door legers. Maar de Heer zegt ervan, maar het zijn mijn legers, want ik zal die heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem, ik zal voor hen uitgaan, enzovoorts. Want de Heer zelf zou verwoesting brengen over dat Jeruzalem. Bovendien, als hij toch zijn koninkrijk op aarde wil vestigen, waar zou hij beginnen, denkt u? In Jeruzalem. En dat betekent dat een einde gemaakt wordt aan alle heidense, zelfs satanische macht, in de eerste plaats in Jeruzalem. En de meest rigoureuze manier om dat te doen, is simpelweg Jeruzalem verwoesten. Weg ermee. En dan voeg ik er met genoegen aan toe dat de Heer precies hetzelfde doet met u en mij. Weg ermee. He? Hij verbetert ons niet. Hij verandert ons niet. Hij vervangt ons. Hoewel dat ook veranderen kan heten, maar vooruit. He? Weg met die oude mens. Men moet wedergeboren worden. Een nieuwe schepping worden in Christus enzovoorts. In datzelfde beginsel wordt inderdaad op aarde dus ook toegepast. En hier lezen we dus over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Ook tot de volleinding toe. Dat wil zeggen tot het eind van de 70ste week is er dus verwoesting. Die vastelijk besloten zijnde. De uitdrukking uit vers 26 wordt herhaald. Vast besloten. Die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste of over de verwoester of wat het maar zijn mogen. Duidelijk is het vers wat dat betreft niet woord voor woord, maar wel in zijn algemene strekking. Er komt verwoesting over dit Jeruzalem. En dan is men aan het eind van de 70ste week, dan is het weliswaar één grote woestenij, één grote ruïne, maar van daaruit zou het land opnieuw gebouwd worden door een gelovig overblijfsel uit in de eerste plaats het Joodse volk, maar in het algemeen uit heel Israël. Nou goed, daar hebben we het elke keer over toch. Zullen die vaste onderwerpen. De wederkomst van Christus op de Olijfberg, want daar was hij gebleven, zeg ik dan altijd. Daar was het afgebroken, daar eindigde de 69ste week. Hè? De wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week op de Olijfberg is ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem, zoals zijn verschijning op de Olijfberg aan het eind van de 69ste week gepaard ging met de aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem. Hebben we die nog? En dat betekent in de praktijk dat wat er aan gelovig overblijfsel in de stad is, de stad uitvlucht, daar hebben we het vorige keer over gehad, naar Azal, de plaats in de woestijn.